Is dat trouwens niet mooi, hè, met die kinderen zo altijd, hè, dat ze dan gezegend worden. En ik geniet er altijd van om dat te zien. Dan denk ik, ja, ouders die kiezen heel bewust om kinderen te brengen, om ze op te voeden in de vrees des Heren, zoals dat altijd zo mooi heet. En de vrees des Heren is het ontzag voor de Heer Jezus eigenlijk, dat je daar heel bewust voor kiest. En sommige mensen zeggen wel eens, ja, moet dat er allemaal tussendoor? Is dan de zalving niet weg of zo? Ik zal je wat vertellen, als je doet wat God zegt, dan neemt de zalving alleen maar toe. Neemt alleen maar toe. Want dan ben je heel bewust dat je kiest van, hé, wat vindt God nou belangrijk? En wat God belangrijk vindt, dat vindt de Heilige Geest belangrijk. En wat de Heilige Geest belangrijk vindt, dat belicht hij en geeft die kracht aan. En dat is altijd iets wat krachtig is om te beseffen van, ik weet nog, ik zat ooit in een gemeente en op een gegeven moment hadden ze hele discussies, wanneer moeten de kinderen nou naar de samenkomst? En moet je dat nou onderbreken of moet je dat nou niet onderbreken? Want ja, als je dat onderbreekt, dan ga je niet door met het loven van God en het zingen van God. En er werden hele discussies om gedaan. Dat ik wel eens dacht van, tjoh, wat een discussies. En toen dacht ik, als de Heer Jezus hier nou zou zijn geweest, wat zou die nou hebben gezegd? Want zelfs een campagne werd helemaal onderbroken, omdat hij zei, laat de kinderen tot mij komen. Alles werd onderbroken. Dat laat ook iets van een cultuur zien. Laat iets van waarde zien. Van, hé, hoe zie je nou de kinderen? Hoe zie je nou de mensen om ons heen? Waar geef je nou accent aan? Waar richt je nou op? Ik weet, ik was in Mozambique op een bepaald moment, omdat Brendine een bijbelschool daar deed met Heidi Baker. Kennen jullie Heidi Baker? Ook wel Mama Heidi genoemd. En Mama Heidi, zoals ze genoemd werd, was aan het onderwijzen en was bezig en was prachtig onderwijs aan het geven. En opeens kwamen er wat kinderen, kwamen er van het weeshuis. Want ze hadden daar een groot weeshuis, allerlei kinderen waren daar. En ze zei, weet je wat ze zei? We gaan even stoppen, ik ga even naar mijn kinderen. En ik weet nog, verschillende mensen zaten te denken van, waaronder ondergetekende, van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat is dit nou eigenlijk? Hoe werkt dit nou? Ze onderbrak alles om tijd te hebben met die kinderen. Hij ging gewoon rustig de tijd nemen en zei, ja, gaan jullie maar even God aanbidden. En dan neem ik even de tijd met de kinderen. En daar nam ze dan de tijd voor en daarna ging ze verder. En toen legde ze uit, het is zo belangrijk dat je aandacht hebt voor die kinderen. Voor die ene, voor die persoon die om je heen is. Want liefde heeft, ziet eruit als iets. En liefde neemt tijd voor iemand. Liefde onderbreekt zelfs alles om het te uiten naar een ander. Dat was een hele mooie les die we mochten leren. Weer. Soms leer je lessen, hè? Door alles heen. En dan leer je weer van, hé, hoe heeft God dingen nou bedoeld? En als we het nou hebben over een cultuur van hoe we nou mogen staan, een cultuur van waarde, daar mag ik over spreken vandaag. En dan moet ik altijd denken aan een aantal dingen bij een cultuur. Een van de verzen die opgetekend stond in het gedeelte wat ik las ook, was een gedeelte van de torenbouw van Babel. Kennen jullie dat verhaal? Op een gegeven moment waren de mensen, en het was kort na de zondvloed. Ik zit dan altijd te denken, tjoh, ze hebben eigenlijk hun les al moeten leren, maar toch hebben ze hun les weer niet geleerd. Dat valt me dan altijd weer op. Het zijn net mensen. Zijn wij soms ook niet zo? Ja, dat we eigenlijk het al zouden moeten weten, maar toch zitten we nog wel eens dat we een beetje verbetering nodig hebben. Ken je dat? En deze mensen waren daar en ze waren trots, was in hun hart. Trots was in hun hart, want ze wilden een toren bouwen die reikte tot aan de hemel. En waarom wilden ze dat bouwen? Echt heel bewust om dan eigenlijk als God te zijn. En weet je wat de eerste zonde is in de Bijbel? De eerste zonde in de Bijbel zou je denken, dat zit in Genesis. Maar dat is eigenlijk niet de eerste zonde die er is. De eerste zonde vindt al eerder plaats. En dat is namelijk dat de Satan viel en waarom? Door trots. Trots. Trots was daar in zijn hart. Trots is iets heel gevaarlijks. Een houding van nederigheid is zo belangrijk. Heer, ik kan het niet, maar u kunt het wel. Dat is eigenlijk die houding van nederigheid. En die je altijd weer moet vasthouden. Want op het moment dat je anders op dat paard zit, val je er zo vanzelf af. Ja. En deze mensen bouwden een toren tot aan de hemel. Ze waren bezig aan het bouwen en ze spraken toen nog één taal op dat moment. één taal. En op een gegeven moment daalt de Heere God af, staat er dan. In dat gedeelte. En dan daalt hij af naar in Genesis hoofdstuk 11. Ik heb hem volgens mij ook opgenomen. Ja, toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. Hij kwam af om dat te laten, om dat te zien. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben één taal. Wat hebben ze? Eén volk, één taal. Dit is het begin van wat zij, zie, zij vormen één volk, hebben één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Wauw. Als je één volk bent, één taal en een eenheid vormt. Zelfs al ben je niet eens bezig met de dingen van de Heer, dan is niets onmogelijk. Staat hier. Ik vind het altijd een schokkend gedeelte. Mij laat het altijd weer schokken tot in mijn lever, als het ware. Echt van binnen dat je denkt van zo, wat is dit? Het is dus mogelijk als je dus je gedachten en je plannen op iets zet, om daar samen mee bezig te zijn, om dan dat eigenlijk niet zo mogelijk is. En dat zegt niet zomaar iemand, dat zegt niet een profeet hier. Wie zegt dat? De Heere. De Heere zegt dat. Hé, dat laat mij iets zien. Ook in het positieve, want dit is iets heel negatiefs. Want dan komt de Heer komt dan naar beneden en dan hebben ze ineens allerlei talen. Dus de rijkdom van al die talen is eigenlijk toen ontstaan. Ineens waren die mensen, die waren die toren aan het bouwen. Ze waren aan het bouwen. En ineens zegt de een in het Chinees tegen de ander iets. En de ander zegt in het Frans, ah, je ne comprends pas. En de ander zegt, I don't understand it, in het Engels. En zo hebben ze al die talen met elkaar van, qu'est-ce que c'est? Oh nee, zegt die ander. Wat gebeurt hier? Al die talen ontstaan dan op dat moment eigenlijk. En ze kunnen niet meer met elkaar verder. Want ze spreken niet meer dezelfde taal. Het is zo belangrijk dat we dezelfde taal spreken. Hetzelfde taal spreken. En als we het hebben over een cultuur bouwen, moet ik ook altijd denken aan een heel ander gedeelte. En op een gegeven moment is Jezus daar. En dan vraagt hij aan de mensen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen ze dat ik ben? Want de een zegt, oh ja, hij is Elia. De ander zegt, hij is een profeet. Weer een ander zegt, joh, hij is die en die. Hij is Johannes de Doper. Hij is die. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan antwoordt Simon Petrus met deze woorden. Hij zegt, ik zeg u, gij zijt de zoon van de levende God. Wauw. De zoon van de levende God. En dan zegt Jezus deze woorden. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Wauw. Wat gebeurt hier precies? Ik zeg u dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten van de hel staat hier, hè? Zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt zal ontbonden zijn. Dat laatste gedeelte, daar heb ik een paar jaar geleden nog over gesproken. Maar het eerste gedeelte is geweldig ook om te beseffen. Hij zegt, ik zeg u op deze Petra. En dat betekent op deze rots, op deze belijdenis, op hetgeen wat je nu hebt uitgesproken, dat ik de Christus ben, de zoon van de levende God. Daarop zou ik mijn gemeente bouwen. Daarop zou ik mijn heersende vergadering bouwen. Daarop zou ik mijn bijeengeroepen vergadering zal ik bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. In het Grieks staat er iets geweldigs wat hier staat. En dan moet je eigenlijk terug naar de cultuur om even te begrijpen wat hier nou gesproken wordt. Op het moment dat het Romeinse volk bezig was, dan stuurden ze mensen uit naar een gebied. En als je bijvoorbeeld in Germanië kwam, zo heette dan Duitsland, dan kwam je daar. En wat stuurden ze uit? Ze stuurden hun ecclesia uit. Ze stuurden hun gemeente uit. En die gemeente die stuurden ze dan uit. En als ze met een boot gingen, weet je hoe ze de eerste boot noemden? Apostolos. Begint het een beetje al te zakken? Wat hier gebeurt? Apostelen die uitgaan. En dan gingen ze uit om een cultuur te bouwen. En dan gingen ze bijvoorbeeld naar Germanië. En dan stuurden ze dus hun ecclesia uit. En wat stuurden ze dan? Dan stuurden ze de beeldhouders stuurden ze mee. Ze stuurden architecten stuurden ze mee. Ze stuurden rechters stuurden ze mee. Ze stuurden kooplui stuurden ze mee. En waarom? Om de cultuur van Rome daar te bouwen in Germanië. En dan gingen ze naar Frankrijk toe. En dan gingen ze daar ook de cultuur bouwen. En de cultuur van Rome moest eigenlijk daar gebouwd worden. En als Jezus dus spreekt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dan zegt hij dus eigenlijk, ik zal mijn gemeente bouwen. Mijn verheven vergadering zal ik bouwen. Mijn mensen zal ik uitsturen. En dan zullen ze gaan en dan zullen ze dus de cultuur van de hemel zullen ze brengen op aarde. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Ik zal mijn gemeente, mijn ecclesia, zal ik bouwen. Wij zijn cultuurbrengers, mensen. Wij zijn cultuurbrengers. Het woord van God zegt dat wij zout zijn en dat wij licht zijn. Wie is je zout? Wie is je licht? Wie is je allebei? Oh, halleluja. Gezegend zij de naam van de Heer. We zijn zout en we zijn licht. En dat betekent dus dat wij cultuur moeten brengen. Waar we zijn. En veel christenen zijn soms een beetje als de zee. En die vergeten dan eigenlijk die zee op de Noordpool, waarbij de mond bevroren is. We moeten dat uiten, wat er in ons zit. We zijn geen geheim agent. Geen geheim agent. Ik kende een paar van die mensen. En die zeiden altijd, ja, we zijn een beetje geheim agent. Niemand wist ook dat ze christen waren. Ik denk, zo is het helemaal niet bedoeld. Het is bedoeld dat we het uiten wat er in ons zit. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Er moet iets van de cultuur van de hemel moet zichtbaar zijn door ons heen. Ik hoorde laatst iemand zeggen, er zijn twee soorten mensen die nog geen christen zijn. Ja, dat is wel interessant. Wat kwam daarna? En hij zei, het zijn of mensen die hebben Jezus nog niet ontmoet, of die hebben nog nooit een christen ontmoet, of het zijn mensen die hebben een christen ontmoet. En het idee daarachter was van, hey, wij moeten het licht laten zien. En niet, we zijn niet een volkje van regels, we zijn een volk van liefde. We zijn een volk wat liefde uitdraagt. Wat de kracht van God met zich meedraagt, zeg maar. Zo heeft God het bedoeld. Zo heeft God het bedoeld. Dat we dat mogen uitdragen om ons heen. En overal dus de cultuur van de hemel mogen brengen. En hoe ziet de hemel eruit? In de hemel is rechtvaardigheid. In de hemel is liefde. In de hemel is goedheid. In de hemel is geen plek voor allerlei ruzies en allerlei dingen. Dus wat doen we? We brengen vrede. Wat doen we? We brengen liefde. Wat doen we? We brengen rechtvaardigheid. Brengen we naar hier toe. Dat is eigenlijk hoe God het bedoeld heeft. Daarom zegt hij, ik zal mijn ecclesia bouwen. Ik zal mijn verheven vergadering zal ik bouwen. En dan staat er ook achter, halleluja. Denk niet klein van jezelf, want erachter staat, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dus er is kracht in jou. Er is leven in jou. Halleluja. Amen. Halleluja. Er is kracht in jou. Er is leven in jou. Er is overvloed in jou. Alles wat je nodig hebt is eigenlijk in jou, want de Heer Jezus zelf leeft in jou. Halleluja. Halleluja. Dat betekent overal waar ik ga, daar gaat de Heere God ook. We zijn altijd in de meerderheid. Altijd is dat leven daar. Altijd is die kracht van God daar. En niet als ik me goed voel alleen, ook als ik me minder goed voel, want Hij leeft altijd in ons. Amen. Het is niet naar ons gevoel, het is niet naar ons verstand, het is door geloof. En je geloof mag je kiezen om te zeggen van Heer, ik geloof, u woont in mij. Niet langer ik die leef, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20 is dat. En Colossense 1 vers 26 zegt dat de hoop die in ons is, Christus Jezus in u, de hoop der zaligheid. Dus hij woont in ons. Als we kijken in het woord van God, dan staat er ook heel vaak, we zijn een tempel van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 en 1 Korinthe 6, als ik het uit mijn hoofd goed heb. Maar er staat in ieder geval, je bent een tempel van de Heilige Geest. Dus waar je gaat, daar is de Heilige Geest. Waar je gaat, daar is het leven van God. Waar je gaat, daar is God zelf, want God zelf woont in jou. En niet omdat jij zo fantastisch bent, maar omdat Hij zo fantastisch is. Niet om wat jij hebt gedaan gisteren, maar om wat Hij heeft gedaan 2000 jaar geleden. Dat is zo belangrijk om dat fundament goed te hebben. Het is allemaal om wat Jezus gedaan heeft aan het kruis op Golgotha. Hij heeft de prijs betaald. Zijn bloed heeft gevloeid voor jou en voor mij. En je bent geliefd, je bent aanvaard, je bent geweldig gemaakt door Hem. En niet omdat je zelf zo geweldig bent, maar omdat Hij zo geweldig is. En wij mogen die cultuur mogen we brengen eigenlijk. En ik zat te denken aan cultuur. Wat laat iets zien van cultuur? Cultuur komt door twee dingen vaak tot stand. Cultuur komt door gemeenschappelijke waarden tot stand. En als wij gemeenschappelijke waarden hebben, dan hebben wij samen hetzelfde idee. Bijvoorbeeld in ons land Nederland hebben we allerlei waarden. Die zijn ook in onze grondwet zijn die ook vastgelegd. En daar mogen we dan op staan. Bijvoorbeeld dat er vrijheid is van meningsuiting. Is bijvoorbeeld één zo'n waarde die er is. Aan de ene kant een hele mooie waarde, aan de andere kant ook een lastige waarde soms. Wie vindt hem ook wel eens lastig? Waar je denkt van, gelukkig zijn er ook beperkingen ervan. Gelukkig maar. En dat is ook weer iets. En een stukje rechtvaardigheid zit daar in onze samenleving. Dat is eigenlijk een waarde die we hebben. Maar we hebben ook als Nederland bijvoorbeeld hebben we één taal. Althans, niet helemaal, want in Friesland spreken ze een andere taal. Maar we hebben in principe hebben we één taal ook die ons samen verbindt, het Nederlands. Dus we hebben een taal ook wat ons samen maakt. En we zijn één volk, dus dat zijn dingen die ons samenbinden. Maar als we kijken naar het Koninkrijk van God, en als we kijken dan naar ons als christenen, dan gaat dat nog veel verder. Want het zijn niet alleen maar gemeenschappelijke waarden die ons verbinden, we zijn ook genetisch met elkaar verbonden. We hebben namelijk allemaal dezelfde vader. We hebben dezelfde vader, God de Vader. We hebben dezelfde oudste broer, en dat is de Heer Jezus. En we hebben dezelfde geest die in ons woont. De Heilige Geest. Dus we zijn niet alleen maar met waarden verbonden, maar we zijn ook in het familie zijn verbonden. En misschien is het jullie wel eens opgevallen als je in het buitenland bent. Ik ben wel eens in het buitenland in een kerk geweest. En ik dacht, ik versta er eigenlijk helemaal niks van. Ik was bijvoorbeeld in Portugal. Maar toch voelde je helemaal één. En ik denk, hoe kan dat nou eigenlijk? Want dan gaat je hoofd er even over nadenken. Hè? Dat hoofd moet soms even nadenken. Wie kent dat als zijn hoofd erover moet nadenken? Ja. En dan zegt je ziel eigenlijk van je bent al één, maar je hoofd zit even van hoe kan dat nou? En dat is puur dat familie zijn wat je hebt. Want je hebt namelijk dezelfde vader. Je bent familie. Ja, zo simpel is het. Je bent familie en we zien er lekker allemaal verschillend uit. En toch ben je familie. Ik kende een keer iemand en die had dat familie zijn zo door. En in die tijd noemde hij iedereen broeder. Ken je dat? Broeder? Broeder, zuster. Dat is al lang geleden. Als je dan christen was, nou, je noemde elkaar broeder David, noemden ze me dan. Broeder. En tegenwoordig zou ze zeggen bro. Bro. Hoe zouden jullie het doen, hè? Bro. Hey bro. Maar toen was het broeder. Of zuster. Iedereen was broeder en zuster. En deze man die nam dat heel letterlijk en hij ging op een gegeven moment naar de intensive care. En hij zei, ik ga naar mijn broer, kom ik zien. En deze man was zo donker, nog donkerder dan ik. En diegene die daar lag in het ziekenhuis, die was lichter dan Katharina die daar zit. En die mensen hadden echt zoiets van, hoe zit dat nou? Is dat nou zijn broer? Maar hij zei, ja, ik ga naar mijn broer. En hij kwam dus ook door, hij ging naar de intensive care en later vroegen de mensen aan hem, ook van die gemeente, van hoe ben je dan binnengekomen? Ja, heel simpel, ik zei toch gewoon, ik ga mijn broer opzoeken, ik ben familie. Zodanig zat dat in hem ook heel duidelijk van verbonden. En dat is zo belangrijk om te beseffen, we zijn broers en zussen van elkaar. We zijn broers en zussen van elkaar. We zijn verbonden in het familie zijn. Met elkaar. Waar je ook ter wereld bent, waar je ook bent, we zijn broers en zussen. En de ene is ouder, de andere is jonger, maar we zijn nog steeds broers en zussen. En ik geloof wat God steeds meer aan het doen is. Er zijn verschillende openbaringen die God aan het geven is door de tijden heen. En een van de openbaringen die God gaf met de reformatie was onder andere dat je weer gered kan worden. Dus met andere woorden, dat Jezus dus de prijs betaald heeft en dat je weer gered kan worden en dat hij dus je broer is. In 1906 in Azusa Street ontdekte men weer eigenlijk wereldwijd, hey, we kunnen vervuld worden met de Heilige Geest. Was een ervaring met de Geest die er kwam. En nu is God iets aan het doen, echt in het vaderschap is hij weer aan het terugbrengen eigenlijk. Van dat God onze vader is. Dat we echt tot hem mogen komen als onze vader. En dat is geweldig om te beseffen. Dat hij onze vader is, die van ons houdt. Onze papa zelfs. Een diep besef dat hij onze vader is. En niet alleen dat het naar met het hoofd mag zijn, maar echt ook in het hart. Dat hij onze vader is. En God is dat weer aan het teruggeven. Dat hij onze vader is. En dat is zo, zo belangrijk. Want daardoor kunnen wij weer ervaren dat wij zelf geliefd zijn. En het is soms zo moeilijk voor mensen om te geloven dat ze geliefd zijn. Allerlei dingen heb je meegemaakt in het leven. En die maken dan dat je je niet geliefd voelt. En niet aanvaard voelt. En ik hoor dat zo vaak terug, dat mensen hiermee strijden. Van ja, wat is nou mijn waarde? Wat ben ik nou waard? Hoe zit dat nou? Want ik voel me niet geliefd. Ik ben niet aanvaard. Want je hebt lastige dingen meegemaakt, misschien in je jeugd. Dat je vader nare woorden tegen je heeft gesproken. Of nare dingen heeft gezegd. En dat je dus niet aanvaard voelt door dingen. Maar je mag weten, God heeft je helemaal aanvaard. Hij heeft je helemaal aanvaard. En hij heeft de prijs, heeft Jezus voor jou betaald. Dus als je twijfelt aan je waarde, dan mag je weten, ik ben zoveel waard voor God als het leven van de Heer Jezus. En hoeveel is het leven van de Heer Jezus waard voor God? Alles kan God zo weer opnieuw maken. Toch? Hij sprak en het was er. Maar zijn eigen zoon is het meest dierbare wat er is. Meest dierbare wat je hebt. Je kind is het meest dierbare wat je hebt. Bij mij ook zo. Mijn zoon is het meest dierbare wat Brandine en ik samen hebben. Is je kind. Zo dierbaar. En dan heb je vaak van die hypothetische kwesties. Zou je nou, als er een trein langskomt, zou je dan de wissel op omleggen? Als je zoon daar staat en 100 mensen aan die kant. Weet je, allemaal van dat soort hypothetische kwesties. Waar iedereen dan van denkt, ja, wat zou ik dan kiezen? Dat laat gewoon zien van hoe groot de liefde is van een natuurlijk persoon voor een kind. Laat staan de liefde van God de Vader voor zijn zoon Jezus Christus. En ook dus voor ons, want wij zijn broers en zussen van hem. God houdt van jou. 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 Met een liefde die zo groot is, dat hij zijn zoon liet sterven aan het kruis. Zoveel houdt hij van ons. Maar David, ik heb gisteren iets verkeerds gedaan. Goed nieuws, we doen allemaal dingen verkeerd. Ik ben niet goed genoeg. Welcome to the club. Ik ben ook niet goed genoeg. Niemand is goed genoeg. Er is er maar één die goed genoeg is. Dat is de Heer Jezus. En dankzij hem ben jij goed genoeg. Dat is eigenlijk hoe het werkt. Maar David, mijn emoties gaan die kant op. Nou, dan wordt het tijd dat je je emoties een beetje die kant op stuurt. Mijn gedachten gaan alle kanten op. Dat kan. Zeker, je gedachten kunnen alle kanten opgaan. Maar het is belangrijk dat je gedachten vernieuwd worden door het woord van God. Dat daar weer leven komt en dat je gaat denken zoals God zelf denkt. Want zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Zijn wegen zijn anders dan onze wegen. Hij is dezelfde God die van ons houdt. Hij is de Heer en Koning die zelfs de hoogste prijs heeft betaald. En dat zien we ook in dat gedeelte wat ik dan hier heb opgezocht nog. In Efeze hoofdstuk 3. En dat gaat over die grote liefde. En daar is Paulus.
Even een Sela momentje.
En Paulus die zegt daar, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. Naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens.
Wauw.
Hij begint dus en hij zegt, ik bid. En om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. En dan, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken, geworteld en gegrond in de liefde. Zult gij met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte en de hoogte en de diepte is. En te kennen de liefde van Christus, die het kennis, alle kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Nou, dit zijn heel veel zinnen. En die eigenlijk dit laten zien. Paulus die zegt, om die reden buig ik mijn knieën. Daarom ga ik op mijn knieën. Daarom ga ik op mijn knieën. Ik vind dat zo belangrijk dit, dat ik op mijn knieën ga. En waarom gaat hij op zijn knieën? Puur om dit, zodat wij mogen beschrijven hoe groot de liefde van God is. En dat zegt hij ook zo, dat gij geworteld moogt zijn in de liefde. En dat wortelen. Hij praat trouwens tegen christenen, hè? Hij praat niet tegen niet-christenen hier, want deze brief is geschreven aan christenen. En dan zegt hij, ik wil dat je daarin geworteld wordt. Dat je er dieper in gaat. Wortels kunnen heel diep gaan. Ik weet niet of jullie wel eens een boom eruit hebben geprobeerd te halen. Wie heeft het wel eens geprobeerd? Een boom. Nou, ik heb het ook wel eens geprobeerd. En een keer geprobeerd dat het niet lukte en dat het wel lukte trouwens. Maar ik heb een keer gehad dat we een boom eruit moesten halen. Ik woonde nog bij mijn ouders thuis en we moesten die boom eraf halen. En ik, ja, weet je, we waren bezig en we waren echt slim bezig, vonden we. En op een gegeven moment waren we een heel eind. Maar het lukte niet. En weet je waarom het niet lukte? Die wortels. Die wortels zaten er. En dan moest je al die wortels moest je ook nog weer losmaken met zo'n soort hakbijltje en zo. En dan moest je nog uitkijken dat die ook weer niet te bot wordt, omdat die dan in het zand gaat en zo. Heel karwei. Je bent een hele dag bezig met zo'n boom. Achteraf gezien hadden we misschien beter een tractortje kunnen huren of zo. Maar dan ben je bezig om hem eruit te halen. En dan wil je hem er dus uithalen, want die wortels die zaten zo diep. En dat is eigenlijk het beeld wat daar moet zijn. Die wortels die moeten zo diep gaan in de liefde. Dat wat je ook meemaakt, waar je ook doorheen gaat, dat je nog steeds weet dat je geliefd bent. Want soms maak je dingen mee in het leven en dan kan je gaan twijfelen aan het geliefd zijn. Dat je denkt van waar bent u nou, Heren? Waar bent u, Heer? Waar is nou mijn doorbraak? Uw woord zegt toch gewoon dat er doorbraak hoort te zijn? Heer, op zieken zult gij de handen leggen en ze moeten gezond worden. Dat geldt toch ook voor mijn gezin? Heer, dat geldt toch ook voor alle situaties om ons heen? En dan kan er een situatie ontstaan waarbij allerlei gedachten kunnen komen. Kan je het voorstellen? Gedachten? Gedachten dat je niet geliefd bent. Gedachten dat jouw tijd voorbij is. Dat jij eigenlijk er niet toe doet. Want God grijpt niet in. Wie kent dat soort gedachten? Ja, dat is hoe die boze aanvalt. Die komt dan met dat soort gedachten. En dan is het waarheid er tegenover zetten. Dat je weer teruggaat. En dan gaat het er dus om hoe diep zijn jouw wortels. Want als jouw wortels diep gaan, dan kun je blijven staan. Als je wortels niet diep gaan, dan ga je alle kanten op. Dan ben je als iemand die twijfelt. Als de golf ter zee, noemt Jacobus het. Die gaan links, die gaat rechts. Ga ik de goede kant op trouwens? Want mijn links en rechts is wel eens door elkaar. Bij mij komt het wel eens voor, dan zeg ik, joh, je moet hier naar links. En dan moeten ze eigenlijk dus, dan zeg ik de goede. Maar ik zeg ook wel eens, je moet hier naar rechts. En dan ga je naar links. Nou, dat is niet goed natuurlijk. Maar het is voor de kijkers, links is nu rechts en rechts is links. Hè? Dat is ook weer het ingewikkelde. Maar het gaat dus alle kanten op als je niet uitkijkt. En dan is het belangrijk hoe gediep ben je nou geworteld in dat je altijd geliefd bent, altijd aanvaard bent, altijd in Hem. Los van wat je voelt, los van wat je meemaakt, los van waar je doorheen gaat. Dat je mag weten, hé, ik zit diep geworteld in hem. Want soms is het leven zo. Het leven is niet altijd... Ik hoorde afgelopen woensdag, we hadden nog een paar mensen bij ons op kantoor. En wij doen ook wel eens doorbraakgebed op kantoor. Ja, soms zijn we gewoon met ons werk bezig, maar we doen ook wel eens andere dingen, zeg maar. Alle mappen gaan dicht, dan zijn we even niet in functie, maar zijn we gewoon mensen tot doorbraak aan het leiden, zodat ze verder kunnen. En deze mensen kwamen helemaal van het noorden van het land vandaan, specifiek, zodat we doorbraak konden doen eigenlijk, een doorbraakgebed. Dat we echt voor konden gaan voor hun situatie. En mochten daar ook profiteren over hun. Doe je dat gewoon op kantoor, David? Ja, ik wel. Gewoon op kantoor profiteren wij soms over mensen, ja. We gaan wel de mappen dicht. En dan mag het. Ja. Belangrijk dat je waar je bent, mag je getuige zijn. Waar je bent, mag je die dingen uiten. En we mochten ook over deze mensen. En ik weet nog dat deze één op een gegeven moment kwam er van alles vrij. Los kwam er. Dingen werden bestraft. Dingen kwamen open. Mensen herkenden zich. Er kwam herstel. Er kwam leven. En toen uitte één van deze mensen. Ja, weet je wat ik zou willen? Want toen vroegen wij van ja, wat zou je nou eigenlijk willen? Dat ik net zoals al die andere charismatische christenen met die mooie verhalen ook datzelfde meemaak. En toen zei ik ja. Weet je wat mensen vaak niet vertellen? De pijn. Het lijden. Dat ze soms niet gelijk een doorbraak zien. Want wie heeft er wel eens niet gelijk een doorbraak? Ja. Ja. En wie heeft er altijd gelijk een doorbraak? Niemand, hè? Nee. Abraham deed er ook heel lang over, weet je nog? En dan, ik zei ook tegen hun van, joh, weet je, het eerlijke verhaal is ook dat mensen moeten gaan vertellen waar ze ook doorheen gaan. Dat dat pijn oplevert, dat dat verdriet oplevert. En dat je dan zit te zoeken samen met God. Wij leven in een land van aan de ene kant doorbraak en aan de andere kant mysterie. Doorbraak van dingen die breken door. We mogen dat zien, hè? Wie mag dat zien? Halleluja, shakababa. Heerlijk is dat. Als je gewoon heerlijk die doorbraken mag zien, dat leven mag zien stromen. Maar we leven soms ook in een land van mysterie, dat we het nog niet zien. En dat we denken, Heer, hoe zit het nou? Uw woord zegt het toch heel duidelijk. Maar we moeten het toch gaan zien wat uw woord zegt. En dan gaat het er weer om, hoe diep zijn die wortels? Hoe diep zijn die wortels? En durf je weer dieper te gaan met die wortels? Want waarom is dat nou zo belangrijk? We moeten in een cultuur van liefde. Als je kijkt naar alle waarden die er zijn, het woord liefde hebben wij ook heel mooi samengevat. Vooral Patrick, want die is echt goed in letters. Hij is onze letterspecialist, noem ik wel. Hij krijgt dan een woord voor elkaar waarvan waar die verschillende waarden aan iets vastzet met zo'n woord dan of zo. Dan denk ik altijd van, hoe doe je dat nou? Echt de kwaliteit van hem, is knap hè? Ja, ja. Echt knap van hem, vind ik. Elke keer komt er weer eentje tot stand, zeg maar. Dat je denkt van, hoe doe je dat? En dan het woord liefde bijvoorbeeld, staat voor levende woorden, integriteit, empathie, familie. Dat is mooi, hè? Dat zijn waarden die er dan zijn. Maar de hoogste waarde waar eigenlijk alles aan verbonden is, is liefde. En liefde is zoiets belangrijks. En als we kijken naar dit gedeelte waar Paulus aan het bidden is, dan zegt hij, ik wil dat jullie het niet zomaar hebben, die liefde van God, maar dat je het echt gaat ervaren in je binnenste. Dat is eigenlijk wat er in het Grieks staat, dat je een ervaring ermee mag hebben. Dus dat je echt mag thuiskomen bij de Heere God, zoals Piet zou zeggen. Piet van Walsum, die zou het zo noemen. Thuiskomen bij de Heere God. Dat je echt mag komen bij hem en dat je die liefde van God mag ervaren. En niet alleen maar van, hé, ik ben nu christen geworden, maar ook dat je die door de tijd heen steeds meer mag ervaren, zodat je steeds dieper komt in die liefde van God. En waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is dat nou zo belangrijk? Er staat in het woord van God, op een gegeven moment zijn die mensen vragen aan het stellen aan de Heer Jezus. En ze zijn vragen aan het stellen. En eerst zijn ze een beetje trucvraagjes aan het stellen, over bijvoorbeeld belasting betalen. Aan wie moet je nou belasting geven? Want hij wist, als hij dat verkeerd zou beantwoorden, dan zou ze hem of kunnen stenigen of zou hem kunnen oppakken. En dan pakt hij een muntje en dan zegt hij, wiens hoofd staat erop? Ah, die van de keizer. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is. Vind ik altijd heel mooi. Dus helaas moeten we belasting betalen. Ja, hoort erbij. Hoort erbij. En daarna wordt een andere vraag gesteld. Wat is nou het grote gebod? Wat is nou het grote gebod? Wat, als je alles zou samenvatten, wat zouden we dan moeten doen? Wat zouden we dan moeten doen? Mooie vraag, hè? Met andere woorden, waar kan je nou het hele christendom in samenvatten? Met andere woorden, waar kan je alles in samenvatten wat u nou heeft? En dan zegt de Heer Jezus dit. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. Dat is het eerste gebod. En het tweede gebod, wat daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Je moet dus je naaste liefhebben als jezelf. Hoe kan je nou je naaste liefhebben als je niet van jezelf houdt? Dus je moet ook van jezelf gaan houden. Anders kun je je naaste niet liefhebben als jezelf. En dan is het een beetje karig wat die naaste krijgt. Toch? Amen? En hierin, in deze twee dingen, wordt in feite alles samengevat. Alles. Met deze ene tekst zou je je hele leven kunnen doen. Je hele leven. Alles zit hier namelijk in. Je zult God lief hebben. Met geheel je hart. Dus de cardia. De plek waar alle emoties, alles samenkomt. Alles komt daar samen eigenlijk. Want als je kijkt in het Grieks, dan gaat het een stuk verder dan alleen maar ons hart. Ons fysieke ding. Wat daar zit. Het gaat nog veel verder. Alles komt hier samen. Geheel je verstand. Dus met andere woorden, alles wat in ons zit. Al mijn gedachten. Heel mijn ziel. Heel mijn gevoel. Dus met alles wat in mij zit, dat ik daar God mee lief zal hebben. Wauw. Dat is het eerste gebod wat we hebben. Eerste gebod. En dan komt er een tweede gebod. En dan staat er nog wat daaraan gelijk is. Het is niet minder. Er is over nagedacht dat dat daar staat. Het is niet minder. Het tweede is net zo belangrijk als het eerste. Je ziet wel eens mensen, hier natuurlijk niet. Maar dan heb je oog voor de aanbidding, voor het grootmaken van de Heer. Maar je moet ook oog hebben dus voor je naaste. Want anders vervul je dit gedeelte niet. Want God gebruikt namelijk vaak mensen om tot zegen te zijn. Hij kiest ervoor om vaak via zijn lichaam te werken. Zo is hoe God werkt. En dan staat er dat je naaste lief zou hebben als jezelf. Oeh, joi, 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 ik zit alweer over mijn tijd heen. Wie geeft me nog 5 minuten? 15, 20, 25. Oké, die kennen jullie al, hè? Die kennen jullie al. Ik was laatst in een gemeente, toen deed ik dat. En zei ze, ja, maar die kennen we al. Toen dacht ik, ja, ik kom te vaak daar dat ze mijn grappen zelfs kennen. Ik heb nieuwe grappen nodig. Maar jullie kennen hem ook, hè? Dus in ieder geval, wat hier staat is, je zult je naaste dus lief hebben als jezelf. Dus wij mogen dat uiten naar een ander toe. De liefde van God. En de liefde van God, die kun je uiten dus naar mensen toe. En ik heb ooit geleerd van één iemand, dat de liefde van God kun je soms niet naar iedereen toe uiten, maar kun je wel uiten naar de mensen die om jou heen zijn. Want je kunt niet soms de hele wereld bereiken, maar je kunt wel de mensen om jou heen bereiken. En daar moet je de liefde van God laten zien. Daar moet je dus zijn. Want jij bent waar jij bent, ik ben waar ik ben. En waar we zijn, daar mogen we de liefde laten zien. Amen? Veel mensen denken dat een missionaris is iemand die over de zee heen gaat en daar het evangelie brengt. Maar een missionaris is iemand die het evangelie brengt op de plek waar die is. En daar begint het mee. En dan is er een klein gedeelte wat dan uitgezonden wordt en dan, dat dan helemaal naar weet ik veel waar naartoe gaat. Bijvoorbeeld naar Hawaii of zo, om een mooie plaats te noemen. Dat lijkt me wel wat om naar Hawaii te gaan. Of naar Afrika, of waar dan ook ga je dan om daar missionaris te zijn. Maar de meeste mensen worden eigenlijk uitverkoren om gewoon te zijn waar je bent en daar het evangelie te uiten. En we hebben dat zo nodig om ons heen. Gewoon op jouw werk, gewoon op je school, gewoon op de plek waar jij bent, in het bejaardencentrum, waar je ook bent, daar mag je het evangelie uiten. En hoe laat je het evangelie uiten? Luther zei wel eens, als het moet door woorden. Maar meestal is het gewoon door de liefde van God te laten zien. En dat is zo belangrijk. Die liefde van God mogen we uiten. En dat geldt voor kleine groepen ook. Waar je ook bent, wat voor groep je ook hebt. Die liefde die moet centraal staan. De liefde van God. Want God zelf is liefde. Dus als we iets laten zien van wie hij is, dan laten we iets van de cultuur zien van het koninkrijk. En dan mogen we het koninkrijk brengen waar we zijn, gewoon waar wij zijn. Dat is eigenlijk wat daarmee bedoeld wordt. Dus daar was ik eigenlijk ook mee begonnen. Wij mogen cultuurbrengers zijn. Cultuurbrengers. Heb je ooit over jezelf zo nagedacht? Ik ben een cultuurbrenger. Dat klinkt wel goed, hè? Ik ben een cultuurbrenger. Wie ben jij? Oh, ik ben een cultuurbrenger. En toevallig heet ik David. En welke cultuur mag je dan brengen? Het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God. Hé, hey, wat zit er in het Koninkrijk van God? Aan de ene kant dat Jezus heerst, want hij is onze koning. En tweede is al die kenmerken die daar zijn van het Koninkrijk van God. Hé, hey, daar is gerechtigheid, daar is liefde, daar is al dat soort dingen. Dat mogen wij dus brengen overal waar wij zijn. En dan dragen we eigenlijk het evangelie uit. Dan dragen we uit wat God gedaan heeft. En hoe kunnen we dat uitdragen? We kunnen het eigenlijk alleen maar uitdragen doordat wij steeds dieper gaan beseffen dat hij van ons houdt. Dat hij van ons houdt. En dat we echt geworteld mogen zijn. Gegrondvest in die liefde. En dat dat onze motivatie mag zijn. Want liefde moet je motivatie zijn. Niet kracht moet je motivatie zijn. Niet omstandigheden moeten je motivatie zijn. Maar de liefde van God moet je motivatie zijn. Dan ga je ook niet specifiek voor elke nood, maar dan ga je vooral van, Heer, waar leidt u mij heen? Wat mag ik doen? Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En dan mag je dat uiten, die liefde van God. En daarom zegt Paulus ook, ik bid, ik buig mijn knieën, opdat jullie zullen begrijpen hoe groot de liefde van God is. En dan staat er zelfs, samen met alle heiligen, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Je kunt het niet alleen. Je kunt het niet alleen. We hebben elkaar nodig. En samen zullen we dan begrijpen hoe groot die liefde is. Want jullie hebben allemaal een stukje van een beeld van hoe groot de liefde van God is. En samen begrijpen we dus veel meer. En dat is iets krachtigs. Dat is samen zijn. Samen zijn. Amen. Amen. En dat mogen we dus uiten. Dus wat gaan we steeds meer doen? Ja, jullie mogen komen inderdaad, dankjewel. Wat gaan we dus met z'n allen doen? We gaan de liefde van God uiten om ons heen. Waar we zijn, gaan we dat doen. Wie heeft daar zin in? Amen. Wie heeft zoiets van, hé, dat moet ik doen. Ik ga de liefde van God uiten om de mensen om me heen. Ik ga het gewoon laten zien, waar ik ook ben, dat God een God is van liefde. Amen. Halleluja. Gezegend zij de naam van de Heer. Halleluja. Zullen we hem een klap offer geven voor wie hij is? Ja.